Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Drie gasten vandaag die één ding gemeen hebben, of toch tenminste één ding waar ik zeker van ben. Hun liefde voor de boom. Voor fotograaf Dries Segers blijkt dat uit dit boekje, Dries, dat je ongeveer 2 weken geleden, denk ik, losliet op de wereld vanuit Gent, Hotel Bellevue, waarin je vertrekt van grensbomen. Misschien even voor we echt heel diep ingaan op dat boekje. Wat zijn grensbomen?
Grensbomen zijn bomen die een specifieke positie in het landschap innemen, omdat ze eigenlijk een overgang tussen twee grenzen aanduiden. En dat kan zijn dat dat een gemeenschapsgrens is of een publieke grens en, of een eigendomsgrens. Mm-hmm. En die bomen zijn ook vaak van heel ver al te zien, zodat ze eigenlijk een herkenning zijn in het landschap. Maar tegenwoordig is er zoveel gebouwd en is het landschap zo geëvolueerd dat die bomen niet meer hun betekenis eigenlijk dragen en in de onzichtbaarheid zijn beland.
Maar jij bent er een paar gaan opzoeken, hè, en die hebben hun plek gevonden in dit boekje Hotel Bellevue. Straks meer daarover. Bomen spelen ook een rol in jouw leven, Kaat Seelis. Jij organiseert voor de 2e keer Antwerp Photo Festival. In Antwerpen dus, hè, waarvoor we je uitgenodigd hebben. Maar je bent ook bezig met bomen. Je bent begonnen aan je doctoraat in de kunsten en bomen staan daarin centraal.
Dat is juist, ja.
Wat heb je met bomen?
Ik hou van bomen. En mijn onderzoeksproject heet Het Beeld van Bomen, waarbij ik eigenlijk ga onderzoeken hoe het beeld of de foto van bomen belangrijk kan zijn of kan bijdragen aan de urgentie rond het klimaatvraagstuk. Dus eigenlijk hoe dat we de populariteit van het beeld van bomen kunnen inzetten om de mensen wakker te maken voor het klimaat, over de urgentie rond het klimaat. Ja,
dat leunt eigenlijk al een beetje aan bij wat jij doet, hè, Dries. Maar goed, voor we over jullie projecten gaan praten en over Antwerp Fotofestival ook, richt ik mij tot Bas Smets. Goedemiddag.
Hallo.
Ja, Bas, je hangt aan de lijn, omdat je hebt daar een goede reden voor. Je zit in Arlen op dit moment.
Inderdaad.
En je hebt ook wat met bomen, hè?
Ja, ik sta er op de werf in Arlen, waar we 80.000 planten geplant hebben de voorbije jaren, waaronder 1.000 bomen. Ook met het geloof dat bomen het klimaat kunnen veranderen, microklimaat kunnen maken. En het belang daarvan in deze tijd, waar we zoveel bomen kappen natuurlijk.
Ja, als landschapsarchitect ben je natuurlijk constant bezig met bomen en planten en aanplanten. Dat project in Arlen, kan je daar iets meer over vertellen? Wat is dat precies?
Ja, dat is eigenlijk een heel groot project begonnen is door de Luma Foundation van Maya Hoffman. En waarbij er eigenlijk een oude industrie zitten, omgetoverd wordt tot plek voor conceptie van kunst, met artists in residence, met workshops, plekken om kunst te tonen, te experimenteren. En daar is een zeer groot nieuw gebouw door Frank Gehry gebouwd. Mm-hmm. De ateliers, de voormalige ateliers van de SNCF, zijn gerenoveerd door Annabel Zeldorf. En wij zijn de voorbije 10 jaar al bezig met de radicale transformatie, laat ik maar zeggen, van die betonnen vlakte in een weelderig park.
Ja, het is best radicaal. Ik ben eens gaan kijken op de site. Je zei net, hoeveel bomen waren het? 80.000?
Ja, 80.000 plantjes.
Planten, oké. Okay, bomen. Maar goed, maar er staan een aantal grote bomen bij ook. En meteen groot, hè. Dus je plant ze niet aan als kleine boom. Omdat dat belangrijk is om meteen een relief teweeg te brengen of zo. Hoe zit dat dan?
Ja, waar we op zoek naar zijn, is een verandering van het klimaat. Hè. Op die betonnen vlakte was er een klimaat van een woestijn. En om die te veranderen naar dat mediterraan klimaat, hebben we zowel een vijver uitgegraven, hebben we die heuvels aangebracht en hebben we eigenlijk alle maten van planten aangeplant. Dus van de heel kleintjes, van de pioniersoorten, tot de grotere soorten, om eigenlijk in één keer heel die ecologie, heel die gemeenschap van planten daar te plaatsen. Eigenlijk hebben we getracht van 200 jaar evolutie te versnellen naar 10 jaar.
Ja, wauw. Wat een opdracht.
Ja, daarom, ik sta op de werf nu, kijk me naar buiten aan het kijken. We gaan openen 26 juni. Dus
ja,
binnen,
het wordt spannend.
Ik durf niet tellen hoeveel dagen, maar we gaan er wel geraken.
Ja. Is er een bepaald soort boom waarmee je het liefst werkt?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik heb zowel zeer veel bewondering voor die pioniersbomen die op moeilijke grond, in moeilijke omstandigheden, toch wortels kunnen schieten en de lucht ingaan. Dus ik vind dat die pioniersbomen, ja, die hebben die pioniersfunctie die ik echt bewonder. Mm-hmm. Maar dan houd ik ook van een boom die traag groeit en die gewoon blijft staan en blijft groeien. Ja, die bomen die één keer als ze staan, blijven staan, 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar. En om het even wat er gebeurt rondom hen, ze blijven gewoon er staan, groeien in de grond en in de lucht. Dus ja, dat is het mooie van die natuur. Er zijn zoveel manieren van omgaan met die realiteit die ze niet beheersen.
Ja, in een filmpje op de site, denk ik, op jouw site of op die van Arle, ik wil er vanaf zijn, zeg je dat iemand die bomen plant per definitie een optimist is. Wat mooi is dat. Je bent bezig met de toekomst.
Ja, als je niet gelooft in de toekomst, moet je geen boom planten. Natuurlijk, want soms vragen mensen, is het niet frustrerend dat je dingen maakt waarvan de schoonheid eigenlijk pas zichtbaar wordt binnen 50 jaar? Maar dat vind ik juist het mooie van ons vak, is dat we planten voor de volgende generatie. En ik ben zo dankbaar als ik naar een park ga, gemaakt door iemand 100 jaar geleden, waarvan ik nu echt kan genieten, omdat hij dat gewoon gezien heeft, hij of zij. Is dat gelijkaardig hier of in andere plekken? Je maakt eigenlijk iets omdat je gelooft, of je hoopt, het is meer een hoop dan een geloof, dat mensen in de toekomst daar ook van gaan kunnen genieten.
Ja, je bent niet alleen in het buitenland bezig met grote projecten, Bas, ook hier in Brussel bijvoorbeeld zijn er grote plannen voor de Noord-Zuidas. Daar wil je urban forests gaan aanplanten. Dat wordt hoog tijd, zou ik zeggen.
Ja, die Noord-Zuidas, dus ik weet niet of mensen dat zien, maar eigenlijk als je tussen Noordstation en Zuidstation een rechte lijn zou trekken, zou je over de Anspachlaan gaan. Mm-hmm. En toen, in 1902, is toen beslist geweest van dat niet te doen, omdat je de stad in twee zou delen. Dus ze hebben die treinen eigenlijk in de helling geduwd tussen Hoog- en Laagstad. En die volgt een soort kronkelend traject op een hoogtelijn, omdat in de tijd die treinen, waren stoomtreinen, die konden niet omhoog of omlaag gaan, of toch niet te veel. En om die tunnel te maken, heb je natuurlijk wel alles kaal moeten slagen in die tijd. Dan Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2. En dan eigenlijk pas voor de Expo 58 hebben ze alles dicht kunnen maken. En al die nieuwe gebouwen daarop gezet, gaande van het Sabena-gebouw, RTT-gebouw, Centraal Station, de Nationale Bank, het RAC. Eigenlijk al die gebouwen zitten op die Noord-Zuid-verbinding. Mm-hmm. En die hebben ervoor gezorgd dat er eigenlijk een enorme kaalslag is gebeurd. En dat je eigenlijk toch die breuk hebt gekregen die ze net wilden vermijden door de trein onder de grond te stoppen. En in de studie die wij gemaakt hebben, hebben wij gezien dat die koker van die tunnel een soort van barrage is van al die, of zou kunnen zijn, van al die regenwater dat naar beneden gaat. En aangezien er zoveel problemen zijn met overstromingen in Brussel, dachten van ja, als we nu net al dat regenwater dat de helling afvloeit van de hoogstad naar de laagstad toe, als we dat gaan opslaan langsheen die Noord-Zuid-verbinding, daar gaan ontharden, kunnen we eigenlijk een perfect bos planten dat in volle grond staat voor de tunnel en kan genieten van al dat regenwater. Dus eigenlijk lossen we twee problemen ineens op. We hebben minder kans op overstromingen, want het regenwater wordt tegengehouden. En we gebruiken die bomen. En dan zijn die bomen natuurlijk de geweldige klimaatmachine. Die gaan dat regenwater via hun wortels en via hun bladeren terug de atmosfeer inpompen en daardoor de temperatuur verlagen. Dus eigenlijk gebruik je de boom om je regenwater terug in de atmosfeer te krijgen.
Ja, en is er meer groen in het centrum van de stad? En kan je misschien eindelijk die lelijke bloempotten die daar staan aan Brussel Centraal ook weggooien?
Ja, bloempot is altijd een soort van moeilijk labmiddel. Ik ben er ook geen voorstander van. Soms moet het wel. Maar ik geloof echt wel in het feit dat we maximaal die binnensteden kunnen gaan vergroenen. Het gaat ook nodig zijn, want het zijn hitte-eilanden, dat weten we. Ja. En met
je voelt dat ook echt, met de temperaturen als vandaag.
Ja, en je zit onder een boom. En dat is niet... Vroeger dacht je van, het is koeler onder een boom dat je in de schaduw zit. Nee, het is koeler omdat je 4 graden vermindering van de temperatuur krijgt door die evapotranspiratie, zoals dat heet, door die verdamping van het water in de bladeren. Die zorgen ervoor dat de temperatuur gewoon effectief verlaagt.
Ja. Je bent landschapsarchitect, Bas Smets, maar je bent eigenlijk ook al een paar keer gevraagd om monumenten te ontwerpen. Mensen kennen waarschijnlijk wel het monument dat je gemaakt hebt voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel in het Soniowoud. Ook met bomen heb je daar gewerkt, uiteraard ook in het Soniowoud. Maar je bent nu ook betrokken bij een project dat monumenten wil maken voor de coronaslachtoffers. Onumenten, ja, heten die dingen dan. Wat is dat precies?
Ja, ik moest trouwens denken, toen ik de drie Segers hoorde spreken, die grensbomen, eigenlijk dat monument in het Soniowoud, ik heb er niet over nagedacht, eigenlijk baken die ook een soort grens af van die binnenkant van die cirkel. Ik vond het interessant om grensbomen niet enkel te zien als een lijn, maar ook misschien als een cirkel die een oppervlakte afbakent. Maar hier voor die onumenten, dat is eigenlijk een initiatief van Uus Knops. Die was mij komen opzoeken om te vragen van, ja, zou je mee willen werken? Ja, mee willen werken aan een monument voor de slachtoffers van heel de COVID-crisis. En we hebben eigenlijk het principe bedacht van de gebroken cirkel. Dus het idee is dat de gemeentes of steden die geïnteresseerd zijn ons kunnen contacteren via Kunstwerkt. En dat we dan gaan kijken naar de plek in de gemeente of de stad die het meest geschikt is, misschien het meest bijzonder is, en hoe we daar een plek kunnen maken voor ontmoeting, maar ook voor troost, voor bezinning, een soort plek waar even alles kan stilstaan. En ik vertrek vanuit die soort van ideaalbeeld van een cirkel die ik dan doorbreek door een natuurlijk element, net zoals die COVID ons, ik kan niet zeggen ideale leven, maar ook een soort van breuk heeft gebracht in hetgeen dat we dachten dat ronddraaide en dat cirkel volgde.
Ons midscheeps gepakt heeft eigenlijk. Hè? Zijn al die onumenten overal hetzelfde? Heb je één onument en gaan we het zo herkennen?
Wel, ja, nee, omdat het idee is om er 9 te maken, dacht ik van ja, hoe maak je nu 9 keer een monument voor eenzelfde probleem? En dan dacht ik eigenlijk aan die variaties. En van het feit dat virus, elke keer dat we dachten dat het gedaan was, was er weer een nieuwe variant. Dus we hebben een soort van principe gemaakt van die gebroken cirkel, die dan steeds op een andere manier gebroken wordt in functie van de context en de plek waar we zijn. Dus het wordt eigenlijk een soort van familie of variaties op dat ene idee, waarvan we het eerste nu zo goed als klaar hebben. Het wordt ingehuldigd zondag. Ja. Dat is in Kortrijk. En dan volgen er nog andere. We zijn nu in gesprek met een aantal steden en gemeentes om te zien of we ook voor hen zo'n monument kunnen maken.
Ja, je hebt nog heel wat andere plannen, ook in Antwerpen bijvoorbeeld, en op plekken in het buitenland. Maar daar moet je nog maar eens voor terugkomen naar de studio om die allemaal toe te lichten, Bas Smets. Bedankt zorg dat het daar in orde komt, hè?
Ja, zeker. Kijk, ik trek mijn werfbotten terug aan, ik zet mijn helm op en ik ga terug de werf op.
Dank je wel. Dag.
Dank je. Dag. We'll be right back.
Lounge Lizards met Well You Needn't. We hadden net Bas Metz aan de lijn vanuit Arlen. Die is daar een groots project bezig. Een park dat hij ontworpen heeft. Wordt geweldig. Arlen, Kaat Seelis, dat is eigenlijk ook een plek waar die voor fotografie belangrijk is.
Absoluut. En het is eigenlijk Les Rencontres d'Arles, dus het grote fotofestival daar, dat elk jaar plaatsvindt in de zomer, dat mijn groot uitkijkpunt is, of was toen ik begon met de ideeën aan Antwerp Foto, om ook een Arles van het noorden...
Hier mogelijk te maken. Maar omdat je vond dat hier niet genoeg onder de aandacht kwam, fotografie?
Dat is misschien iets te fel uitgedrukt, maar vooral het laagdrempelige karakter, het evenementiële karakter ook van de fotografie. Het medium heeft heel veel te bieden en zeker niet alleen binnen galerijen of het museale component. Dus ik vond dat er veel meer doelgroepen van dit mooie medium zouden moeten kunnen genieten. En als ik dan zelf op bezoek ging naar Arles, dan vond ik daar die klik. Het trekt ongelooflijk veel verschillende mensen aan vanuit verschillende landen. Het brengt heel veel mensen samen.
Ja, maar hoe begin je daaraan aan? Want 2018 was de eerste editie van Antwerp Foto.
Gewoon Nikki. Als ik die historiek hier op de radio moet brengen, dan zijn we dan kan Dries niet meer spreken, denk ik.
Maar je wist wel duidelijk wat je wilde doen.
Ik wist heel duidelijk wat ik wilde doen, maar ik wilde ook heel graag... Een verhaal brengen van verbinding. Dus verbinding met de stad, verbinding met de culturele actoren in Antwerpen. Ik wilde niet zomaar iets op een eiland brengen. En dat vraagt heel veel tijd, heel veel overleg. Er zijn ook middelen nodig. En stilaan is het bouwsteentje per bouwsteentje. En zo zijn we geraakt in 2018... Mm-hmm. En zo staan we nu, met een jaar tussenpauze door corona.
Ja, want het zou een biennale moeten geweest zijn. 2020 editie is er van tussen gevallen.
Ja, maar dat heeft ook kansen gegeven. Ja. Het heeft ons doen nadenken ook over waar we naartoe willen. Het heeft ons tijd gegeven om ook met de politiek te gaan praten over fotografie. Maar het heeft ons ook de kans gegeven om in de handelsbeurs een pop-up event te organiseren.
Dat was afgelopen zomer, de Icono Belge.
Ja, dus de handelsbeurs ging net open. Hè, dat prachtige beurs in het hartje van de stad. Ongelooflijk. En daar konden we eigenlijk, dus Icono Belge... ons submerk dat enkel gaat over Belgische fotografie, tentoonstellen. En konden we een heel mooi verhaal maken tussen het architecturale spannende van de handelsbeurs en dan het fotografische. En met daar een focus op modefotografie. Was ook logisch, omdat in de handelsbeurs alle modedefilés van de academie vroeger plaatsvonden.
Ja, dat was een link, een duidelijke link. Ja.
Maar dus die pop-up in de coronazomer bracht 10.000... man op de been, wat niet slecht is, in een heel moeilijke zomer voor Antwerpen, want mensen vergeten dat vaak, maar Antwerpen was heel zwaar getroffen. En dat sterkte ons toch in het gevoel van, er is honger naar cultuur en er is ook gewoon honger naar fotografie.
Je zei net, architectuur, het architecturale van die handelsbeurs is belangrijk, die verbinding ook. Antwerp Foto vond de eerste editie plaats in het Loodswezengebouw, nu opnieuw. Wat voor gebouw is dat? Het is een geweldig gebouw. Hoe ben je daarop uitgekomen? Door met de politiek te gaan praten?
Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben in contact gekomen met Loodswezengebouw via de projectontwikkelaar van de stad. Dus zeker ook via een politiek bruggetje.
Je moet wat connecties hebben.
Juist, ja. Dat is zeer belangrijk. Niet alleen dat, maar het is toch wel belangrijk. Zij hebben de deuren geopend voor ons. En dat was toch wel een beetje onze kwantumsprong. Omdat we zo ontdekten dat het heel belangrijk is om het historische, het verhaal van de stad te verbinden aan wat wij willen doen. En dat sloeg zo hard aan, ook bij onze bezoekers. Zij meanderen doorheen dat gebouw. Zij zien fotoverhalen, maar zij lopen ook door de geschiedenis van de stad. En normaal gezien gingen we in 2020 op 5 verschillende locaties in de stad een festival hebben. Nu, het streep erdoor. En we konden dat ook niet zomaar doen komende zomer, omdat we heel lang in onzekerheid gezeten hebben. Wat brengt corona ons nog? Dus zijn we naar onze vertrouwde plek teruggegaan, naar het Loodswezengebouw, waar we dus 5 tentoonstellingen brengen, want het gebouw heeft ongeveer 5000 vierkante meter plek.
Het is gigantisch.
Juist,
groot.
Het is gigantisch. Maar die uitbreiding in de stad is voor volgende zomer. En ook het Loodswezengebouw. Wij zijn de laatste
bezoekers.
Want het wordt een Vlaams culinair centrum in 2024. Oh. Dus het wordt gestript. Maar het erfgoed blijft bestaan.
Ja. En je zegt volgende zomerkaart. Betekent dat dat het idee van biennale helemaal van tafel geveegd
nee,
is?
Net niet, nee, net niet. Omdat als je mooi doortelt, 18, 20, 22, dan zitten we terug op schema in 22.
Okay.
En we hebben al een heel mooie naam voor 22, die ik aan jou in primeur geef, Nikki.
Alarm.
wij brengen de retrospectieven van Helmut Newton. Die vieren zijn 100ste verjaardag. Die tentoonstelling opent in oktober in Berlijn, zijn thuishaven. Mm-hmm. En die gaat dan eerst naar Antwerpen reizen en dan nadien naar Milaan, Venetië. En gaat enkele jaren reizen. Dus wij zijn heel blij dat we die mogen ontvangen.
Ja, maar dat is voor 2022. We moeten het nog hebben over deze editie. Ja. Want ja, namen hebben we nog niet genoemd, Kaat Celis. Maar ja, wie hebben jullie uitgenodigd? Wiens werk kunnen mensen komen bekijken?
Ja, in een notendopje. Ja. Brengen we een overzichtstentoonstelling van Jimmy Katz. Die viert zijn 20-jarig bestaan als fotojournalist. Eerst bij de Morgen, nadien bij de Standaard. En dat is eigenlijk een fantastisch dankbaar onderwerp, de fotojournalistiek. Omdat Jimmy Katz is niet alleen een fantastische maker en een hele eigenwijze portrettenmaker. Maar hij geeft ook door die actualiteit, door die fotojournalistiek, geeft hij een spiegel op onze wereld. Die geeft echt een beeld van onze tijd, waardoor dat die tentoonstelling heel erg toegankelijk is en waar dat mensen heel veel zaken gaan herkennen. Dan brengen we ook nog van de bekende Nederlandse fotograaf Erwin Olaf zijn April Fool project. Dat gaat volledig over corona, over hoe dat hij de lockdown, en hij zat in een veel strengere lockdown, want Olaf is ziek. Hoe dat hij dat beleefd heeft, dat is een heel indringend portret op zijn geheel typische Erwin Olaf manier van fotograferen.
Ja, en wat hij dan in zijn onmiddellijke omgeving gezien heeft.
Juist, ja. Het is allemaal heel erg nabij. Mm-hmm. En de tentoonstelling is ook zo opgevat dat je die nabijheid heel erg voelt in het gebouw. We geven ook plek aan jong, nieuw talent. De afstudeerprojecten van Sint-Lucas stellen tentoon bij ons. Sint-Lucas Antwerpen, moet ik erbij zeggen. We hebben uiteraard opnieuw Icono Belge. Dat is een vaste waarde. Dit keer met focus op portretfotografie. Ik heb 24 Waalse, Vlaamse en Brusselse fotografen geselecteerd. Van gevestigde waarden tot jonge talenten die allemaal werken of gewerkt hebben rond portret. Mm-hmm. En dan als laatste brengen we de laureaat van de Prix Carmignac. Dat is een heel erg bekende Franse fotojournalistieke prijs. En die laureaat is de Canadese fotograaf Finbar O'Reilly. En die ging normaal een project maken rond Congo, waar hij ook jaren zelf gewoond heeft. Maar door corona mocht hij amper reizen. En daarom is hij, heeft hij een project gestart met zijn Congolese collega's daar. En is het een soort van grote samenwerking geworden om beeld te geven op het nieuwe Congo. En dat is best wel interessant, omdat wij een heel eenzijdig beeld hebben van Congo vanuit onze koloniaal verleden. En ik ben ook echt blij dat deel heeft, of deel uitmaakt van het festival. Mm-hmm.
Ik herinner mij van 2018, die editie, dat er ook heel veel gesprekken waren, dat er ontmoetingsmomenten waren, dat er workshops waren en dat soort dingen. Kan dat nu ook? Hebben jullie daar plaats voor gevonden?
Ik ben blij dat je daarover begint, want die beleving is natuurlijk heel belangrijk. Anders zouden we geen festival zijn, maar een museum. Het kan voorlopig in beperkte mate. Maar dat evenementiële, hopelijk kunnen we dat op gang trekken doorheen de zomer. Maar we starten met een internationale Portfolio Reviewing Day voor fotografen.
Ja, en wat is dat precies? Want mensen die niet in de fotografie zitten, die kunnen daar misschien niks aan verbinden.
Nee, dat is waar. Wij nodigen 12 nationale en internationale experten uit de wereld van de fotografie. En die gaan kijken naar portfolio's van fotografen hier. Dat zijn curatoren van musea, dat zijn foto-editors van kranten. Dus dat zijn wel altijd mensen die iets kunnen betekenen voor al die jonge fotografen nadien. Als die talenten opmerken, dan komt daar ook vaak iets
En die willen weten waar sta ik. Dus zij krijgen eigenlijk commentaar op hun werk.
Ja, zij krijgen commentaar, feedback en wie weet ook een project nadien. Ja. Maar wij organiseren ook nog de Dag van de Fotografie op 19 augustus. We hebben een bookshop, we hebben een heel leuk café. Dat hadden we bij vorige editie nog niet. Dus het aanzwengelen van die beleving is wel heel erg belangrijk.
Ja, en een samenwerking ook met de Waagnatie, vlakbij, waar een heel groot fotograaf, ook een magnumfotograaf, tentoonstelt tot dit moment.
Ja, daar zit Steve McCurry met een van zijn retrospectieves. Omdat zij buren zijn, de Waagnatie bevindt zich net naast het loodswezengebouw, hebben we de handen in elkaar geslagen geven we eigenlijk een mooie korting op mekaars tentoonstelling. En bieden we eigenlijk een dag fotografie aan op het eilandje in Antwerpen.
Mm-hmm. En voor mensen die Steve McCurry niet kunnen plaatsen, dat is de man die dat meisje vereeuwigd heeft, dat Afghaans meisje op de cover van National Geographic was dat. Ja, een hele tijd geleden. Dries Segers, ik vroeg mij net af, heb jij ooit een portfolio review laten doen?
Verschillende.
Verschillende. En je hebt daar ook veel uit gehaald dan?
Meestal zijn die voorbereidingen super interessant, omdat je als fotograaf gaat kijken van waar ben ik mee bezig, hoe is het groter geheel. En je leert door te spreken met die mensen en er zijn zeker dingen uitgekomen, maar het is moeilijk om te zeggen wat dan precies.
Dat kan ik me inbeelden, ja. Nu goed, debatten, lezingen, tentoonstelling, bookshop, café, wat was het allemaal, Kaat Schelis. Eén adres vanaf 26 juni. De dag trouwens ook waarop, dacht ik, Bas Metz net zei dat het park moest opengaan in Arles. Maar Antwerp Foto opent dus dan in Antwerpen, waar anders dan in het loodswezengebouw voorlopig nog. Laatste keer dat u daar binnen kan. Wij hebben trouwens vrijkaarten ook. Voor het festival mailen naar pompidou@klare.be of reageren via de app. Voilà, even wat muziek. Paradise is exactly like where you are right now, only much, much better. Saw this guy on the train, and they seem to have gotten stuck in one of those abstract chances, and he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain, I think it's a pain.
That it was you, and I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a job.
Sorry.
Language. It's a virus.
Language is a virus, Laurie Anderson. Het is een van de nummers die je achteraan in het boekje Drie Segers Hotel Bellevue hebt opgenomen. Is het muziek die je inspireert?
Het is vooral muziek die in zijn taal mij dingen vertelt waar dat ik door getriggerd raak. Ja.
En in dit geval dan? Wat is dat dan?
Ja, uiteraard de zin al, alleen. Language is a virus. Het idee dat taal iets manipulatiefs is, of dat dan nu gesproken taal of beeldende taal is. En ja, er ook Paradise is where you are right now, ja. Only much, much better. Ik vind dat wel heel mooi, heel hoopvol.
Wij zitten volgende week met Pompidou Paradise, maar in Kortrijk, dat is een festival, een stadsfestival. Dus ik kan even proeven van het paradijs dan ook. Terug naar Hotel Bellevue, Dries. Op het boekje, het is een klein boekje, het was al een tentoonstelling. En nu is het een boekje. Blauw, mooi uitgegeven, zelf uitgegeven. Staat een getal, bestaat uit 13 cijfers. Waar staat dat voor?
Het boekje is vormgegeven door Ine Meegank en Chloe Douwe. Heel goede partners om mee samen te werken. En eigenlijk is het nummer, is de ISBN-nummer, dus de uitgeverspreffix. En het staat voor mij ook voor hoe dat we tegenwoordig allerlei dingen onleesbaar hebben. En cijfers zijn, ja, voor mij, in die reeks staat het voor iets. Iets dat gearchiveerd zou kunnen zijn. Mm. Zoals een bloem of een vlinder in een herbarium een bepaald nummer zou krijgen. Maar het staat ook voor de gsm-nummer van het hotel, als je een reservatie wilt maken.
En wat voor hotel is dat? Hotel Bellevue?
De titel komt eigenlijk van een idee dat het uitzicht en de vorm waar dat het in zit, dus het hotel, niks met elkaar in principe te maken hebben. Mm-hmm. Hotel Bellevue zijn dus twee tentoonstellingen geweest. Het is eerst een tentoonstelling in Basel in Zwitserland geweest en dan een tentoonstelling in mijn galerie DMW in Antwerpen. En het is altijd vertrokken vanuit dus de grensboom.
Ja, wat we daar straks zeiden. En bomen die iets afbaken.
Ja, de grensboom staat dus solitair in het landschap vaak. En wat ik daar interessant aan vond, is dat het eigenlijk een element is dat moet worden doorverteld. Dat de grens is. Omdat niemand meer weet dat grenzen zijn. En ik heb 5 grensbomen opgezocht die vooral in Vlaanderen staan. En dan uiteraard de grens naar een Franstalig gebied. Mm-hmm. Of naar Nederland, naar Frankrijk. En er zijn er heel bijzondere plekken die ik tegenkwam. En vanuit...
Geef eens een voorbeeld.
Wat is mijn lievelingsgrensboom. wat ik een heel bijzondere vond, dat was de eerste boom die ik terug heb bezocht na de lockdowns. Dus die was niet in de tentoonstelling in Basel, want die opende vroeger. Maar dat is een boom die bestaat uit twee bomen. En eigenlijk een poort vormen, doordat hun kruinen in elkaars richting groeien. En vroeger was dat een douanepoort tussen Frankrijk en België. En moest je tussenin de bomen eigenlijk het land binnenkomen, welk land dat dan ook was. Ondertussen wordt die poort niet meer gebruikt en is dat een bietenveld geworden. En zie je heel duidelijk, want ik was er april, denk ik, de roadblocks stonden er nog naast. Te voet kon je de grens over, ja. Met de wagen helaas niet. En je kon heel duidelijk zien dat de boom gesnoeid was aan Vlaamse kant. En dat aan de Franse kant de boom nog heel weelderig was. Dus de poort had al een soort van onevenwicht gekregen. Mm-hmm. En als je daar dan bent, je gaat op zoek naar die bomen, die ook, ik vind die in de archieven. Dus er staan er 52 in Vlaanderen die gearchiveerd zijn. Die hebben ook een bepaald statuut, dus die moeten herplant worden wanneer dat ze bijvoorbeeld met storm geveld zouden worden.
Wie moet dat dan doen? Wie heeft die verantwoordelijkheid?
De administratie die verantwoordelijk is voor die bomen. Dus oftewel zijn dat de gewesten, oftewel is dat Vlaanderen, oftewel is dat de gemeente. En er zijn afspraken, hè, zoals erfgoed, bijwijs, ja, monumenten, er zijn ook bepaalde afspraken. Dus die bomen vallen onder erfgoed. En eigenlijk ja, is het ook zo dat het project gestart is, omdat ik op zo van die erfgoedsites al op zoek ga naar bepaalde dingen om ja, mijn hoofd te vullen met informatie die ik niet ken.
Dat is duidelijk als je door het boekje bladert ook. Je hebt het woord archief al een paar keer gebruikt, maar het is eigenlijk, ja, je geeft ook mee in het begin dat het een boekje is dat je niet van voor naar achter kan lezen, niet precies. Je moet het eigenlijk openslaan, kijken wat erin staat en take it from there.
Ja, ja.
Maar het is heel associatief, hè, dat je te werk gaat. Het is een archief van dingen die je ziet, die je voelt. Ja. Het zijn legendes, anekdotes, wat staat er niet allemaal in? Hoe gaat dat dan met jouw brein? Je laat het binnenkomen en neemt het dan zo op in het boek of selecteer je?
Ja, ik ben een kind van het internet, dat de eerste generatie is dat met het internet is opgegroeid. Dus ik denk dat hyperlinken een bepaalde attitude is die ik wel gewend ben. En ik hou heel veel van Wikipedia, dus ik klik en ik blijf maar doorklikken en ik geef mijzelf maar meer en meer informatie. En dat vind ik ongelooflijk spannend. Maar het is natuurlijk ook een soort van botanische attitude, zoals een rizoom. Dat is een wortelstructuur die een plant zijn wortel maakt, dat eigenlijk terug omhoog krult. En wanneer dat terug omhoog krult, gaat daar weer een nieuwe plant ontstaan op de aarde. En dan komt er weer een nieuwe wortel en ontstaat er weer een nieuwe plant en zo. Eigenlijk is dat ook een soort van hyperlinking. En zo is het boekje ook wel opgevat.
Ja. Ik doe hier één pagina open, hè, om eens lukraak, om eens te zien wat daarop staat. Onder andere een film, Life on Our Planet. Ik zit op pagina 108, Dries, als je wil meevolgen. Life on Our Planet, David Attenborough. Ja. Dat is dan een film van Netflix die je eigenlijk citeert. Ja. Daar kom je dan op uit. Op diezelfde pagina ook Paul Otelet.
Ja.
En Henri Lafontaine, het systeem, eigenlijk het internet, het begin van het internet. En een tekening staat er ook bij van, wat is dat? Een graafmachine of zo?
Ja, je hebt eigenlijk een pagina opengeslagen dat ik het de appendix noem.
Okay.
En dat is eigenlijk een verzameling van een 130-tal kleine afbeeldingen die uit mijn bureaublad min of meer zijn geplukt. Een bureaublad op een laptop is iets
waar je zoveel verzamelt. Ik vind dat je opvallend rustig zit om zoveel hyperlinks in je hoofd te hebben en een heel druk bureaublad. Maar goed, do continue.
Dat is een plek waar dat dus zoveel samenkomt. En de vormgevers hebben daar eigenlijk een hele dramaturgie in het boekje gestoken. Van zaken die zij linken aan elkaar. En zo vind ik het ook fijn dat er bepaalde informatie kan gemaakt worden die niet één iemand maakt, maar een hele groep.
Ja, hebben ze jou verrast dan met een bepaalde keuze?
Ja, zeker. In het begin is er ook worden er heel veel handen gebruikt.
Ja, ook al op de cover eigenlijk. Staat ook
op de
al
cover,
een hand.
Ja. Ja, het is de associaties die daar op mijn bureaublad liggen, maar ook in die hyperlinks en in mijn hoofd ontstaan tussen enerzijds een boom, maar dan na twee keer nadenken of vijf keer je ogen knipperen, zit je ineens bij een galwesp of zit je ineens bij een vliegend hert. En dat vind ik ongelooflijk spannend, dat je eigenlijk altijd vertrekt vanuit die vijf grensbomen die op een archief, op een Vlaams archief staan, stof te vergaren. En dat je opeens door te kijken naar dat landschap, door te leren over dat landschap, door met je handen in de grond te zitten, door na te denken, door te spreken met ambtenaren die daarmee bezig zijn, ook in dat archief beheren, komt je ineens op zoveel verschillende plekken.
Ja, je weet dus waar je vertrekt, maar je weet nooit waar je uitkomt.
Ja, ja, en ik denk dat ook wel is omdat ik als fotograaf...
Ja, want je beschouwt jezelf wel nog als fotograaf. Dat is belangrijk dat je dat zegt ook, want er staan heel veel tekeningen in en dat boekje ook, de tentoonstelling. Het gaat heel veel richting uit, het gaat heel breed, maar je bent wel fotograaf.
Ik identificeer mij het liefste mee als fotograaf, maar er zijn velen die moeilijkheden hebben om mij in bepaalde richtingen te steken, omdat mijn werk heel veel hybrides van bepaalde media heeft. Ja.
Ja. Maar je bent ook bezig met, je eigen foto's staan er ook in, hè. Analoge fotografie ook, oude technieken, die antotypen. Deze week zat Christophe Frank hier ook nog. Ja. Die is daar ook heel erg mee bezig. Ja. Een natuurlijke manier om foto's te gaan ontwikkelen.
Ja, ik zie de geschiedenis van de fotografie één met de manier waarop dat ik werk. En ik hou er heel hard van om te experimenteren met verschillende technieken. Zoals ik dus ook inderdaad, zoals Christophe Franke, de antotypie voor een project heb gemaakt, gebruikt. En mijn werk heeft zich de laatste jaren zo wel veel harder gespecifieerd op binnen in een abstractere vorm. Dat je niet meteen herkende dat je naar een fotografisch beeld keek. Mm. En nu ben ik terug meer op weg met het objectief te gebruiken. Want de voorbije jaren heb ik ook heel veel camera's zelf gebouwd. Maar ook...
Want dat kan dus nog altijd, hè? Een camera zelf bouwen. Dat is toch fantastisch?
Ja, dat is heel eenvoudig. Je hebt maar licht nodig dat in een donkere ruimte valt. Ja. En lichtgevoelig materiaal dat opneemt. En ik noem mezelf fotograaf omdat ik net de fotografie zo eindeloos interessant vind. En de attitude van een fotograaf hebben, vind ik ook heel fijn. Dat je altijd gaat observeren, dat je gaat zoeken naar een invalshoek. Dat je iets niet beschouwt vanuit één oppervlakte, maar daar wel uiteindelijk bij komt als resultaat. Maar dat is altijd een proces van verschillende manieren van benaderen.
Ja.
En waar dat mijn werk ook een rode draad in zit, is dat ik heel hard op onzichtbaarheden focus. En
mag dat eens concreet?
De voorbije jaren...
Onzichtbaar is dat natuurlijk moeilijk.
Ja, language is a virus.
Yes, absolutely.
Dus een virus is al, is al iets onzichtbaar. Maar de laatste jaren werkte ik heel hard op onzichtbare stralingen. Dat konden heel vaak kleurtemperatuur zijn. Dat zijn zaken die wij ons lichaam, ons menselijk lichaam, niet waarnemen. Wij zien wel een beeld, optisch, maar wij zien daar geen kleurtemperatuur bij. En dat zijn, ik heb zoveel experimenten gedaan die ook heel hard naar de kosmos toe gingen. Maar eigenlijk een illusie gaven van de kosmos. En nu zijn dat dus terug weer de bomen. En een grensboom is daarin ook iets dat onzichtbaar staat in het landschap, omdat het...
Ondertussen wel, hè?
Ja, maar ik sprak vaak met mensen in de buurt bij die grensbomen en dan merk je dat er niemand eigenlijk weet van heeft. Dat de plek is waar dat je de grens overgaat. En dat vond ik ook wel altijd heel poëtisch, dat iets is dat je niet zo makkelijk herkent.
Kaat, ik betrek jou even terug bij, want Dries had het net over de attitude van een fotograaf. Herken je dat? Is dat iets waar jij ook ja, waar jij vanuit gaat?
Ik weet niet exact wat je bedoelt. Maar als ik Dries zo bezig hoor, en ik ken uiteraard zijn werk, dan is hij wel een mooie ambassadeur van het medium. Want ik had het daar straks over hoe dankbaar het medium is om te laten zien aan grote verschillende doelgroepen van mensen. En Dries is iemand die de grenzen opzoekt, experimenteert en ook duidelijk laat zien dat er een analoog tijdperk geweest is. Mensen vergeten dat vaak. En het komt ook wel terug. En de smartphone is fantastisch voor heel veel mensen. Maar er is veel meer. En dat toont mensen als Dries wel. Absoluut.
Ja, totaal.
Ja, ik vind het ook interessant dat je zegt van er is die geschiedenis dat die niet verstopt wordt. Maar anderzijds vind ik het ook heel belangrijk dat er andere vormen van fotografie tegenwoordig ook zijn. En dat die allemaal tegelijkertijd kunnen gebruikt worden. Dat biedt zoveel mogelijkheden en zoveel experimenten die nog kunnen plaatsvinden. En daarom, je zei net dat je het boekje opensloeg en op Netflix botste. Ja, ik vind dat ook met zo'n bronnen zoeken. Inderdaad, op Netflix staan er ook bronnen die je heel intellectueel heel hard kunnen uitdagen. Ja. Maar evenzeer staat dat op een stoffige boek die je in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel moet gaan bezoeken. Dus ik vind die, hoe dat alles wat dat ooit heeft bestaan, moet je gebruiken, moet je jezelf uitdagen om dat te leren kennen. En ik zoek inderdaad de grenzen op van het medium, maar dat is nooit het vertrekpunt van een project.
Nu, als je zo van bomen houdt, zoals jullie beiden dat doen, dan is het niet te begrijpen dat sommige mensen bomen te lijf gaan. Ik wil dat toch nog heel even in deze uitzending hebben ook. Mm-hmm. Wat er gebeurd is in het natuurdomein De Liereman, waar jij, Dries Segers, eigenlijk vlakbij bent opgegroeid. Ja. Wat was het mei 2020? Een vandaal met een kettingzaag een 130-tal eiken te lijf is gegaan. Mm-hmm. Wat bezielt zo iemand?
Ja, wat die persoon heeft bezield, daar kan ik alleen maar ook over speculeren. Maar ook het vermelden waard, een aantal weken daarvoor was er ook al een immense brand geweest, zoals we nu ook hebben gezien met het leger die de Antwerpse longen in de fik heeft gestoken.
Dat was een ongeval.
Ja, dat was een ongeval. Inderdaad, met brandbare kogels. En daar in De Liereman is er iemand s'nachts, tijdens de lockdown, op het moment dat iedereen sliep eigenlijk en binnen moest zitten, alle eiken, dat waren er 131, klopt, rond het bezoekerscentrum in De Liereman gaan vernielen. Niet de bomen die aan de overkant van de straat stonden, heel bewust. Alle eiken, er staan ook lindes tussen, alles wat dat eigenlijk te maken had, is hij gaan ringen. En eigenlijk de sapstromen die een boom door zijn stam en kruin brengt, die gaan allemaal via de schors. Mm-hmm. Dus als je een schors, een cirkel daarin maakt,
dan onderbreek je die
stroom.
Dan
onderbreek je die stroom.
En dan maak je hem eigenlijk dood.
Ja. Of dan onderneem je een poging om die te vermogen.
Er zijn meteen heel veel vrijwilligers opkomen dagen die wondes eigenlijk hebben proberen helen. Hoe gaat het met de bomen nu, Bas?
Ze zijn eigenlijk best oké. Er is er is mos en kleine twijgjes tussen geplaatst de dag na de moordpoging. En er is de herstelling is eigenlijk bij heel veel bomen aan de gang. Ja, dus het is best goed.
Ja, want wat is er gedaan? Er zijn eigenlijk gewoon echt sappen en takken ingeduwd. Jullie hebben een plastic folie rondgedraaid.
Het DNA van elke boom is behouden geweest. Dus elke boom, elke eik is een kleine tak van afgesneden. Daar zijn schijfjes uit gehaald. Die zijn in de boom gestoken met mos dat onderaan de boom groeide. Daarna is er plastic folie, zoals een tattoo eigenlijk.
Zo beschrijf je het in Hotel Bellevue ook.
Dat was ook tijdens een hittegolf, nog erger. En dan zijn de brandweer is een paar keer komen sproeien, maar ondertussen heeft het ook al min 14 meegemaakt en zijn er een aantal seizoenen over gegaan. Ja. En het gaat best goed met de bomen.
Dat is heel fijn om dat te horen. Je bent niet alleen fotograaf, maar je bent ook vooral een liefhebber van de natuur, hoor ik. Dries Segers, dankjewel voor dit boekje. Er staan nog fantastische verhalen in, onder andere het verhaal van Joko van den Bussen. Ja. Maar dat moeten mensen lezen als ze het boekje kopen.
En er staan ook heel veel foto's in.
Heel veel foto's.
Dat vergeten we te zeggen.
Nee, hebben we gezegd. Veel foto's. Ja. Dankjewel, Dries. Dankjewel, Kaat Seelis. Is er nog veel werk in de loodswezengebouw?
Ik moet heel dringend terug naar Antwerpen.
Oké, ik laat je gaan. Ik heb de boodschap begrepen. Boordevol verhalen en foto's dus. Hotel Bellevue is uit bij Prospress. Zeg ik het goed zo, Dries Segers? En ligt in de kunstboekhandel. Ja. En wij gaan er nu uit. Fijne avond nog met elkaar. En met voetbal zeker. Om 6 uur spelen de Rode Duivels. Ik ga niet kijken.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.